Is energie een sturend principe in ruimtelijke ontwikkeling? Energieplanologie krijgt steeds meer belangstelling. Is dat terecht of is het overbodig? Is het een missende schakel in planologie of is er meer in de hand? Hallo, wat leuk dat je luistert naar Leo in Gesprek, de podcast van Platform Leo. Dat staat voor Lerend Platform Energie en Omgeving. Wij zijn een netwerk van overheden, netbeheerders, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties in de energietransitie. Ik ben Ruud Schuurs, programmamanager van Platform Leo. Ik wens je veel plezier met het volgende gesprek. Welkom luisteraars bij deze 16e aflevering van Leo in Gesprek. De eerste van het nieuwe jaar. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat 2 jaar geleden eigenlijk nog volledig onbekend was. Maar inmiddels in het domein van Platform Leo, ruimte en energie, volop belangstelling heeft. En dat is energieplanologie. En ik heb iemand aan tafel als mijn gast die ontkent dat dat überhaupt bestaat. Energieplanologie bestaat niet, zegt Jeroen Niemans. Jeroen, welkom in dit gesprek.
Dank je.
Ik begin altijd even met te vragen wie je eigenlijk precies bent. Je bent planoloog in ieder geval.
Dat klopt.
Nog geen energieplanoloog blijkbaar, maar wel planoloog. Al een hele tijd. Vertel even iets over je huidige werk en over je achtergrond.
Ja, waar begin je dan? Hè? Ik ben planoloog, opgeleid aan de Universiteit Utrecht als planoloog. Ik ben geboren en getogen in Noord-Limburg, daarna in Utrecht terechtgekomen. Op heel veel verschillende plekken gewerkt in het ruimtelijk domein. Onder andere bij Platform 31 ook een lange tijd, Nationale Kennisorganisatie. En sinds een aantal jaren werk ik bij Heemstra en de Vries. Dat is een organisatieadviesbureau, zit ook hier in Utrecht. En daar werk ik eigenlijk op het snijvlak wat te maken heeft met de grote ruimtelijke opgave, waar energie er eentje van is. En hoe organiseer je dat? Dus we weten eigenlijk in ons land dat we een heleboel ruimtelijke opgaven hebben. Maar we weten ook niet zo heel goed hoe we dat voor elkaar krijgen. En dat is waar ik in mijn werk vooral mee bezig ben.
Dat is interessant, hè? Een organisatieadviesbureau zeg je, maar je bent planoloog. Is planologie onderdeel van het organisatieadvies of is het andersom?
Ik denk dat het andersom is. Ik merk eigenlijk in onze praktijk, dus van oudsher werken het bureau waar ik werk vooral organisatieadviseurs, mensen die bestuurskunde of bestuurs- en organisatiewetenschap of dat soort dingen hebben gestudeerd. En je merkt eigenlijk de laatste tijd dat daar steeds vaker vanuit de inhoud een vraag wordt ingestoken en dat het dan heel erg helpt eigenlijk om ook die inhoud veel beter te snappen en te begrijpen en te doorgronden. Dus ik denk dat een heleboel collega's van mij vergelijkbare projecten doen, alleen altijd met andere inhoud. En dat zien we eigenlijk altijd. Het gaat heel vaak over samenwerken, het gaat heel vaak over afwegen, het gaat heel vaak over op welke manier komen we tot integraliteit en hoe brengen we eigenlijk al de opgaven die we hebben samen? Dat is de ene kant. En de andere kant die waar heel veel aandacht voor is wat ik altijd maar realisatiekracht noem. We weten eigenlijk best prima wat we te doen hebben, alleen het lukt ons eigenlijk zo matig om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Ik denk dat energieplanologie ontstaan is vanuit diezelfde frustratie. Hè? Van we moeten dingen voor elkaar krijgen. Waarom lukt het nou niet in dat ruimtelijk domein? Daar gaan we het over hebben. Eerst even stilstaan bij wat planologie nou precies is.
Ja.
Op de eerste plaats, is er een onderscheid tussen wat we in het dagelijks verkeer ruimtelijke ordening noemen en planologie? Of is dat precies hetzelfde?
Dat is niet precies hetzelfde. Als we het heel technisch noemen, dan is planologie de wetenschap erachter. En ruimtelijke ordening is eigenlijk de praktijkkant daarvan. En voor mij gaat het eigenlijk over allebei, zowel ruimtelijke ordening als planologie, over schaarste en hoe ga je daarmee om. En ik denk dat daarin de planologie eigenlijk vooral ook daarover nadenkt over hoe verdelen we die ruimte en hoe brengen we dat bij elkaar. Dus dat is misschien iets meer procesgericht. En de ruimtelijke ordening hoort natuurlijk ook bij het vastleggen in omgevingsplannen en beleid en dergelijke. Dus er zit ook een hele veel een technische kant aan. Dus
ruimtelijke ordening is meer het proces waarin planologie zeg maar zijn beslag krijgt en uiteindelijk uitmondt in een bepaalde ruimtelijke ordening. Hè? Dat is ook in die zin een zelfstandig naamwoord.
Ja. En overigens, wat ik wel interessant vind, is dat Nederland het enige land ter wereld is waar ze een vak planologie hebben. Dat bestaat in geen enkel ander land. Daar noemen ze het wel planning of iets dergelijks. Maar de term planologie is echt een unieke Nederlandse uitvinding.
Heb je enig enige informatie over waar dat dan vandaan komt? Waarom is dat typisch Nederlands?
Nee, dat is wel interessant. Ik was recent bij de oratie van Peter Pelzer als hoogleraar planologie bij de TU Delft. En hij vertelde dat verhaal. Hij vertelde ook iets over de geschiedenis. De eerste Nederlander die zich planoloog heeft genoemd, dat was een hoogleraar, de Casseras. Die heeft die term gemunt. En eigenlijk is dat nergens anders in de wereld zo aangeslagen. En in Nederland hebben we natuurlijk wel een hele grote planningstraditie. Dus ik denk dat die twee dingen, die combinatie van een land waarin we een traditie hebben van grote ruimtelijke plannen, dat daardoor ook is ontstaan, dat er ook een soort van vakgebied rondom ontstaan is wat we planologie noemen.
Heeft het iets te maken met de noodzaak van het beheersen van die ruimte ook in Nederland? Hè? Het waterfenomeen natuurlijk, hè? De dreiging van water, het beheersen van water. Ja. Daarvoor moet je samenwerken. Hè? De waterschappen zijn er al ontstaan.
Zeker.
Heeft dat iets te maken met de noodzaak van ruimtelijke ordening om überhaupt veilig te kunnen leven in dit land?
Ja, ik denk niet alleen veilig. Ik denk dat je eigenlijk ziet dat er in dit land het heel erg noodzakelijk is om met de ruimte die schaars is om daar goed mee om te gaan. En daar komen een heleboel opgaven bij elkaar. Bij de provincie Gelderland hadden ze bijvoorbeeld een aantal jaar geleden uitgerekend, als we al onze ambities die we hebben bij elkaar optellen, dan hebben we 1,8 keer Gelderland nodig. Dat past niet. Ons land wordt niet groter. Hebben we wel een tijdje gedaan. Hè? Ja. Met inpolderen hebben we ons land proberen groter te maken. Ja. Daar zijn we van teruggekomen. Dus nu moeten we vooral in die schaarste omgaan. En ik denk ook dat we die schaarste vooral moeten omarmen. En daar helpt denk ik planologie bij.
Ja. Dat sommetje, 1,8 keer de provincie nodig hebben.
Ja.
Heeft dat iets te maken met wat je net tussen neus en lippen eigenlijk zei, van het gaat over verdelen van ruimte. En moeten we het niet veel meer hebben over het delen van ruimte?
Ja, dat zijn denk ik twee kanten die je probeert. Dus er zijn een aantal ruimtevragen die we in Nederland hebben, die ook toenemen. Er zijn er ook, je noemde water, maar recent zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld rondom klimaatadaptatie, maar bijvoorbeeld ook rondom energie zijn er eigenlijk nieuwe ruimtevragen bijgekomen. Recent is natuurlijk bijvoorbeeld ook Defensie weer zich heel erg daarin gaan mengen in dat gesprek. Dus je ziet eigenlijk dat die vraag naar ruimte blijft stijgen. En niet altijd alles is te combineren. Dus een van de dingen die je in die planologie wel beoogt, is vooral dat te integreren, te werken. Dus dingen bij elkaar brengen die je ook kan combineren. Dus waar zou je ook klimaatopgaven en woonopgaven kunnen combineren en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar daar is ook een eindigheid aan. Dus dat rekensommetje van die 1,8 terug naar 0 kun je, of naar 1, lukt niet alleen maar met combineren. Maar er zit natuurlijk wel een deel van de oplossing in.
Nee, precies. Dus voor een deel verdeel je de ruimte op het moment dat dingen onverenigbaar zijn. Ja. Maar daar waar het verenigbaar zijn, daar zoek je naar oplossingen om te delen of om te combineren, om te integreren.
Ja.
En daar gaan we het over hebben, want energieplanologie gaat misschien wel meer over verdelen dan over delen. Maar goed, daar gaan we het over hebben.
Ja. Ja.
Nog even stilstaan bij wat planologie nou precies is. Hè. Er zijn verschillende definities. Je haalde net al Peter Pelzer aan. En die hanteert als definitie of als omschrijving dat planologen de hoeders van de lange termijn zijn.
Ja, mooi hè?
Dat is heel mooi. Ja. Dat veronderstelt inderdaad ook dat je visie hebt over wat die lange termijn zou kunnen of moeten zijn. Jij zegt zelf in een publicatie, het gaat over de zorgvuldige afweging van belangen die invloed hebben op het ruimtelijk domein.
Ja.
Hoe zorgvuldig is de Nederlandse planologie op dit moment?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die twee dingen die je noemt met elkaar te maken hebben. Dus er is van oudsher sturen we in Nederland vanuit een hele sterke visie op de toekomst. Die ontbreekt eigenlijk de laatste jaren, misschien wel decennia wel. Hè? Dus daar is wel een roep om daar naar terug te keren. Maar en je ziet eigenlijk dat juist daar in die periode heel sterk de deelbelangen naar boven komen. Dus dan gaat het over we moeten bouwen. We moeten de ruimte voor de energietransitie maken. En dat soort vraagstukken, die worden eigenlijk steeds dominanter. Mm-hmm. En daar wordt ook politiek gezien, wordt daar bijvoorbeeld voor gezegd, nou, we moeten allerlei regels en andere dingen afschaffen, zodat we snelheid kunnen maken in onze urgente opgaven. En ik denk dat het levensgevaarlijk is als je dat niet doet vanuit een visie van waar willen we naartoe. Want uiteindelijk krijg je daarmee denk ik een heleboel ruimtelijke ongelukken of botsingen. Waarin je eigenlijk niet genoeg die afweging hebt gemaakt. Dus eigenlijk te weinig aan planologie hebt gedaan.
Dus eigenlijk zeg jij, als we het hebben over een zorgvuldige afweging van belangen. Dat die zorgvuldigheid eigenlijk geworteld moet zijn in een lange termijn visie. Dus daar sluit je aan eigenlijk op wat Peter Pelt zou zeggen.
Ja.
Zeker. Het gaat over de hoede van de lange termijn.
Ja, ja.
Het gaat dus minder over het oplossen van problemen op kortere termijnen, de korte klap.
Ik denk dat het altijd het en-en moet zijn. Hè? Dus ik denk, en als je een van die twee mist, dan kom je niet verder. Hè? Dus ook als je alleen maar een visie hebt over de lange termijn en je doet op de korte termijn niks, dan komen we ook niet vooruit.
Nee.
En andersom ook niet. Als je alleen maar voor de korte klap gaat, dan gaat dat op enig moment botsen. Dan ga je op enig moment tegenkomen dat je denkt, we hebben misschien wel een beetje spijt eigenlijk van de keuzes die we hebben gemaakt. Want dat leek ons toen zo'n goed idee om voor de korte klap te gaan.
Ja.
En nu zitten we met files of vervuiling of weet ik veel wat voor een...
Het beeld wat bij mij af en toe opdoemt is dat ruimtelijke ordening nu vooral lijkt op een IKEA-kast. Hè? Van in een beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk functies stapelen.
Ja.
Zorgen dat het allemaal in goede laadjes zit en goed gescheiden is van elkaar. Om zoveel mogelijk erin kwijt te kunnen.
Ja.
Bij het inrichten van mijn garderobekast kan ik ook bedenken van... misschien moet ik met iets minder kleren die ik wat beter kan combineren uit... En heb ik inderdaad alles wat ik in die kast douw wel nodig nog steeds?
Ja, ja.
Of kan ik dat met een ander delen? Of kan ik dat verkopen? Of kan ik dat? Dus het gaat over het maken van keuzes. Het gaat over beseffen inderdaad van hoeveel ruimte je hebt. En wat essentieel is in die ruimte.
Ja.
Dat is die zorgvuldige afweging waar jij het over hebt.
Zeker. Hoe
zijn we dan... Is het ontbreken van een lange termijn visie de enige reden waarom we in dit... In die IKEA-kast terecht zijn gekomen?
Nee, ik denk dat er ook nog andere... Ik heb laatst een keer mocht ik een praatje houden, heb ik opgeroepen om dat we in Nederland in het ruimtelijk domein Marie Kondo nodig hebben. Dus de opruimgoeroe.
Ja, precies.
Die zou... En als je een plaatje ziet van haar kast. Er is echt nog wel wat te ontrommelen eigenlijk. Hè. Dus we hebben in Nederland ook echt een heleboel... afspraken met elkaar gemaakt, vanuit allerlei hele goede bedoelingen, waarvan je nu eigenlijk zegt, kan dat eigenlijk allemaal nog wel. Hè? Dus het gaat een voorbeeld, gaat het bijvoorbeeld over parkeren. Hè? Dus we zijn gewend geraakt met elkaar dat we op een heleboel plekken er twee auto's voor de deur moeten komen te staan. Daar hebben we ook normen voor opgenomen. En dan vervolgens gaan de ruimtelijke ontwikkelingen niet door met als argument, het past niet vanwege de parkeernorm. Maar die parkeernorm is zo'n ding waarvan ik zou denken, ik denk dat Marie Kondo als allereerste de parkeernorm de kast uit zou gooien.
Dat is een interessante, want Marie Kondo vraagt bij alles wat ze oppakt, does it spark joy? Met andere woorden, word ik er nog steeds blij van? Ja. Zo niet, dan kan het weg.
Ja.
De vraag bij de ruimtelijke ordening is dan van... bij wie moet die joy dan ontstaan? Hè? Want op het moment dat ik twee auto's heb... en ik heb twee parkeerplaatsen voor de deur... dan aan mij wordt gevraagd van dus het spark joy... zou ik zeggen, eigenlijk best.
Ja.
Als het vanuit de gemeente wordt gevraagd... zeggen we, eigenlijk misschien niet... want we hebben die ruimte ergens anders voor nodig.
Precies.
Dus waar vindt dan die afweging van belangen... waar moet die plaatsvinden?
Ik denk dat daar de overheid en natuurlijk in principe een aangewezen partij is. Maar die kan dat natuurlijk nooit in zijn eentje. Dus die zal degene moeten zijn die afweging maakt. En vervolgens moet daar... Je ziet wel de beweging dat daar steeds meer en ook steeds belangrijker wordt... dat je dat in samenspel doet. Dus je kan het niet in je eentje. Dus je hebt al die partijen nodig. En daarmee zie je dus eigenlijk dat het rondom die ruimtelijke tafel, noem maar even, die plek waar die afwegingen worden gemaakt, daar wordt het ook wel steeds drukker. Want je noemde zelf al, hè, dus de waterpartijen komen steeds prominenter daar aan tafel. De energiepartijen komen nu aan tafel. De ontwikkelaars zitten daar altijd woningcorporaties. Zo blijft het maar doorgaan. Defensie is aan die tafel gaan zitten. Je ziet dat eigenlijk aan die tafel steeds drukker wordt. Dus dat eigenlijk veel meer vraagt ook van de gespreksleiding eigenlijk om daar een goed gesprek van te maken.
Dat betekent dus inderdaad dat de sokken, de overhemden en de jasjes komen uit de kast en zeggen van ja, maak nou eens een keuze van ja. Wat wil je nou eigenlijk? Want wij zitten allemaal opgepropt en er is geen ruimte voor
precies,
meer.
Precies.
Dat vraagt dus niet zozeer over het verdelen van ruimte. Dat gaat ook over het maken van fundamentele keuzes. Over van wat wil ik nou precies met mijn ruimte?
Ja.
Dan komen we weer bij die lange termijnvisie.
Ja.
Energie is, om die maar even op tafel te leggen, is natuurlijk een factor die daar de laatste paar jaar door de netcongestie in vol ornaat en volle kracht mee aan tafel is gekomen.
Ja.
En sterker nog, zelfs een eigen plek, een eigen segment van die planologie opeist. En zeggen van, wij hebben energieplanologie nodig.
Ja.
Hoe duid jij dat? Hoe duid jij die claim?
Nou, ik denk tweeledig. Aan de ene kant zie je dat als je gaat kijken naar wat bijvoorbeeld vanuit die energie en die energietransitie eraan ruimtelijke investeringen wordt gedaan, dan gaat het je echt duizelen. Dus dat gaat over van 260 tot 470 miljard tot 2040. En om dat even in het perspectief te zetten, dus vooral in de waterveiligheid, toch ook echt een grote opgave. Daar wordt tot 2040 27 miljard in geïnvesteerd. Dus dat is echt 10 keer zoveel. Dus die investeringen, die zijn enorm. Dat gaat echt om aantallen, dat is ongekend. Dus daardoor merk je, dus daarom is het heel logisch en ook heel goed dat daar zoveel aandacht voor is. En tegelijkertijd merk je dat, je noemde het zelf, dat netcongestie ervoor heeft gezorgd dat we ook veel bewuster zijn van dat daar iets moet, dat je daar op een andere manier mee om moet gaan. Dat het niet meer vanzelf altijd zo komt. Hè. Dus nog niet zo heel lang geleden was het bijvoorbeeld in woningbouw heel normaal om als je aan het einde had je woningbouwproject had je bijna klaar. En dan een aantal weken van tevoren belde je naar de netbeheerder. En dan zei je, kun je het aansluiten? En dan was dat in een aantal weken of maanden was dat geregeld. Voorlopig nog niet. Wacht maar even. Je staat achteraan de lijst en over een paar maanden zien we wel verder.
Ja.
Dus zo zijn er eigenlijk, dus naast dat het dus een enorme investering is, zijn we ook tegen de grenzen aangelopen van het huidige systeem. Waardoor je eigenlijk heel duidelijk ziet dat we daar iets mee moeten. Dat heeft best wel lang geduurd. Hè? Dus ik vind ook dat er, nou ja, ook 10, 15 jaar geleden werd er wel al gewaarschuwd. We moeten daar wat meer aandacht aan besteden. We moeten daar meer die werelden meer, die energiewereld en die ruimtelijke wereld meer aan elkaar verbinden. Maar dat gaat heel langzaam, maar zeker. En ik denk dat de netcongestie misschien wel het cadeautje is wat dat betreft. Want het maakt overduidelijk dat het moet. We kunnen niet meer door zoals het gaat. Dus
de netcongestie is een beetje de deur van de IKEA als die niet meer dicht kan.
Ja.
Van jongens, er moet nu eindelijk wat gebeuren.
Ja.
Nou zeggen ze wel, onder druk wordt alles vloeibaar. Maar het lijkt er wel op dat onder druk nu eerder alles een beetje verkalkt. En dat met name inderdaad die energiesector zegt van nee, het moet wel op de manier zoals we het altijd deden.
Ja.
Meer infrastructuur. Hè? Bouwen, 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 zeggen de netbeheerders.
Ja.
Terwijl ik, in mijn opinie in ieder geval, die extensivering van het energiesysteem. Hè, we hebben natuurlijk veel ruimte nodig voor zonnevelden, voor windparken en dat soort dingen. Dat staat niet de discussie. Maar dat wil niet zeggen dat die stroom ook altijd overal weer naartoe getransporteerd hoeft te worden. Dus in hoeverre is die ruimteclaim, vloeit die voort uit een soort doortrekken van wat we in het verleden deden, gaan we de toekomst ook doen.
Ja.
En in hoeverre ligt de oplossing misschien ook wel juist in het slimmer inrichten van het energiesysteem, maar ook slimmer integreren van het energiesysteem in andere opgaven.
Ja. Nou, je ziet natuurlijk, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Hè? Dat is zo'n prachtige one-liner. En dat is volgens mij hier heel erg aan de hand. Dus
je zou misschien zelfs kunnen zeggen, als je doet wat je deed, dan krijg je niet eens meer wat je kreeg.
Nee,
want krijgen helemaal niks, want iedereen zit te wachten. Dus,
nee, precies. Ja. Maar het gaat volgens mij over op welke manier. Dus ik denk, wat ik net al zei, die duizelingwekkende aantallen van ruimtelijke investeringen die gedaan worden, die kun je op twee manieren inzetten. Dus die kun je inzetten om precies wat jij benoemt te doen zoals we het altijd deden. En dan gaat het over hele grote, zware kabels door het hele land heen trekken. Nou, ik vind het In de uitvoeringsagenda van Netbeheer Nederland een angstaanjagend schrikbeeld dat daar dan gewoon wordt gezegd, we hebben 50.000 transformatorhuisjes nodig. Dat zouden wat mij betreft wel wake-up calls moeten zijn, waarin we zeggen, nou, maar dit is toch niet wat we willen. Ik zie dan toch tot mijn grote verdriet dat er dan vooral wordt gezegd, ah, maar dan gaan we die transformatorhuisjes maar wat mooier maken. Dan geven we ze een groen dak of dan weet ik veel wat. Denk, nou ja, dat is volgens mij niet waar we naartoe willen. Dus kunnen we er ook over nadenken, kunnen we ook zonder. Maar dat deel, en dat is denk ik wel die visie, die wat mij betreft ook een belangrijke kern van planologie is, die ontbreekt eigenlijk best wel op dit moment. Er is eigenlijk geen grotere beeld van hoe ziet eigenlijk dat energiesysteem van Nederland er in de toekomst uit. En wat vraagt dat dan ruimtelijk? En welke keuze maken we daarin? Want daar zit natuurlijk ook die keuze om veel decentraler, wat jij noemt, veel decentraler te gaan werken. En als je dat doet, dan maak je hele andere keuzes. Dus dan zou je die investering op een hele andere manier doen. Dus ik denk dat daar absoluut nog ruimte zit voor slimmere oplossingen.
Ja. Nou ja, dat zeg je wel. Maar is die ruimte er inderdaad in de tijd wel? Want is het niet een beetje alsof je een patiënt die met een hartaanval op tafel ligt vraagt, zullen we het eerst eens over uw rook- en drinkgedrag hebben voordat we u gaan behandelen? Met andere woorden, zit de urgentie niet op dit moment ook die zorgvuldigheid enorm in de weg?
Ja, zeker. Zeker. Dus daar moeten we volgens mij ruimte creëren voor die zorgvuldigheid. Want als we dat niet doen, ik denk echt dat we dan keuzes maken waar we later spijt van krijgen. Dat we grote. We maken nu bijvoorbeeld keuzes om het dorp Moerdijk te laten verdwijnen, omdat we die ruimte nodig hebben voor de energietransitie. Ik ken het dossier niet goed genoeg om in te schatten of dat nou slim of niet slim is. Maar we maken echt enorme keuzes.
Maar de keuzes gaan nu vooral over verdringen. Ja, van het een precies. Moet wijken voor het ander. Hè? We hebben beperkte ruimte. En zoals we het ook in de stikstofdiscussie zeggen, van nou, dan moet de landbouw maar voor een deel. Die veestapel moet maar kleiner worden. Dan hebben we ruimte voor woningbouw. Weet je?
Precies.
Het is of-of.
Ja.
Terwijl het gesprek interessanter wordt op het moment dat je praat van kan het ook en waar kan het en? Ja. Welk deel van die 1,8 keer de provincie Gelderland kun je gebruiken om het misschien tot 1,3? En dan weet je dat je nog steeds keuzes moet maken, maar dan heb je ook een geïntegreerde planologie.
Ja, zeker. Maar die ruimte, dus dat gesprek. Als je dat energieplanologie noemt, hè, dus dan. Dan zou ik niet willen ontkennen dat het een gewenste richting is. Dat gesprek dat vindt eigenlijk veel te weinig plaats. Want je ziet eigenlijk een energiesector die nog best wel gaat voor technocratische oplossingen. En een ruimtelijk domein wat eigenlijk ook nog niet zo heel goed doordacht heeft. Wat betekent dat nou eigenlijk, die energieopgave? En daar ook nog een beetje door verrast wordt. En opeens zit er een nieuwe gast aan mijn ruimtelijke tafel. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed hoe ik met hem om moet gaan. Dus het gaat ook nog. Het is ook nog een beetje egeltjesvrijen met elkaar, die twee werelden. Ja. Daar zit denk ik echt nog. Daar moeten we die ruimte creëren. Dus ik snap heel goed dat er urgentie zit. Maar ik denk als we het niet doen, dat we dan echt dat we dan echt op een gegeven moment tegen muren aanlopen. Dat wil niet zeggen dat we niet ook voort kunnen. Hè? Dus ik denk dat er best voortgang kunnen. Maar ik denk dat we ook echt over een aantal grote investeringen wat beter moeten nadenken. Ik geloof ook echt dat we bijvoorbeeld de plek waar we nu bijvoorbeeld nieuwe onderstations gaan bouwen, gaan echt wezenlijk van invloed zijn op waar de komende tijd bijvoorbeeld onze bedrijventerreinen gaan komen. Want die gaan daar in de buurt zitten.
Dus in die zin is er wel degelijk sprake van een impact van het energievraagstuk op de planologie. Hè? Ja. Dus de sturende kracht van energie, van het energievraagstuk, is er wel degelijk in de planologie.
Ja.
Maar dat is onvoldoende reden om te spreken over een aparte energieplanologie volgens jou?
Nou, dus ik denk dat het gevaar is. Dus, wat, dus dat is een beetje, dat is ook een beetje waar, waar ik in dat essay op doel. Hè. Dus daarom zeg ik ook energieplanologie bestaat niet. Dat is natuurlijk een beetje uitvergroot.
Voor de luisteraars tussendoor. Het essay is te vinden op de website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.
Ja.
En want daar heb je het voor geschreven.
Zeker, zeker. Daar betoog ik eigenlijk ook. Ja, zeker is er aandacht nodig voor energie aan die planologische tafel. Maar als je nu daar een apart tafeltje, bijzettafeltje, dus het energieplanologie tafeltje van maakt. We blijven toch een beetje in die meubels zitten. En die staat te ver los van die grote tafel waar die grote ruimtelijke puzzel wordt gelegd. Dat vind ik het gevaar eigenlijk van die term energieplanologie. Dat het dan, voor je het weet, wordt dat een vakgebied op zichzelf. En je hebt ook, dan zou ik zeggen, oké, en hebben we dan ook waterplanologie, en hebben we ook woonplanologie, en hebben we ook, terwijl volgens mij de kracht en de kracht moet zitten in het integreren. Dus waar kunnen die dingen bij elkaar? En als je alleen maar met energieplanologen aan die tafel gaat zitten, dan denk ik dat we een groot deel van die integrerende kracht missen.
Jouw angst is dat de energieplanologen zeggen, geef ons maar 10% van de ruimte.
Ja, dan weten wij
maar
aan waar.
En dan gaan wij dat wel inrichten. Ja. En de rest laten we dan over. Dus dat is de verdeelstrategie.
Ja, precies.
In plaats van de deelstrategie.
Ja, ja.
Oké, laten we dan proberen vat te krijgen op wat dan integratie betekent, hè, in de planologie. Een integrerende planologie.
Ja.
Jouw leidend principe, zeg jij in jouw essay ook, is dat planologie de wereld een beetje mooier moet maken.
Ja.
Dat intrigeerde mij, want mooi is natuurlijk een heel subjectief begrip. Hè? Wat de een mooi vindt de ander lastig of alleen maar een obstakel. Waar en hoe definiëren we met elkaar wat dan mooi is?
Nou, ik denk dat, ik breek daarmee denk ook een lans voor kwaliteit. En ik denk dat we dat helemaal niet zo heel ver uit elkaar ligt. Een veel gebruikt voorbeeld gaat bijvoorbeeld over ruimte voor de rivier. Hè. Dus de manier waarop we in Nederland de wateropgave, hè, dus we moesten meer ruimte maken, dat kon je ook technisch doen. Hè. Een Rijkswaterstaat heeft toen gezegd, nee, we gaan daar een dubbel doelstelling aan. Die ruimte voor water gaan we creëren. En dat gaan we op een manier doen dat het ook kwaliteit toevoegt. Dat dus eigenlijk ons land daar een beetje mooier van wordt. En ik denk dat er niemand in Nijmegen zou zeggen, hoe we dat daar hebben gedaan bij Lent. En heeft Nijmegen minder mooi gemaakt. Ik denk dat iedereen
misschien een paar bewoners die woonden op de plek waar nu die Nevengul is gegraven.
Nee, precies. Dus, maar ik denk dat daar de algemene opinie nu wel is. Daar hebben we echt dit gebied mooier gemaakt.
Ja.
Omdat daar vanuit kwaliteit is gehandeld. En dat is denk ik wat mij betreft het uitgangspunt moet zijn. Dus ja, we hebben een opgave, maar kunnen we daarmee het op zo'n manier doen dat we eigenlijk vrij breed daarin kunnen zeggen, nou, we vinden echt dat dit op vrijheid is gegaan.
Maar mooier betekent in dit geval, zoals jij het nu toelicht, vooral ruimtelijke kwaliteit. Hè?
Ja.
Dus de belevingskwaliteit van de ruimte.
Ja.
De drijfveer van Rijkswaterstaat was natuurlijk ook een economische. Ze zeiden, met technische middelen kunnen wij die hoogwaterveiligheid nog steeds wel bereiken, maar het wordt onbetaalbaar.
Ja.
Dus we moeten met het systeem gaan werken. En misschien is die parallel wel aardig om door te trekken naar het energiesysteem. Je zegt van, in plaats van dat we heel veel geld steken in technische maatregelen, hè, de technocratische benadering, moeten we eigenlijk veel meer met het systeem gaan werken. Kijken van, waar zit die energie precies en waar hebben ze hem nodig? En kunnen we dat niet veel slimmer, ik zou bijna zeggen, organischer inrichten, op een logische manier verweven in de ruimtelijke sfeer? Is dat een terechte parallel?
Ik denk het voor een deel. Hè. Dus ik denk dat dat absoluut het streef moet zijn. En ik denk dat er rondom de energieopgave ook nog echt een hele duidelijke, toch ook echt nog keuzes gemaakt moeten worden. Hè. Dus het is nu ook nog te veel. Alles kan overal.
Ja.
En daar denk ik dat we ook echt keuzes in moeten gaan maken. Want dat betekent namelijk ook toch over die kwaliteit. Hè? Dus er zijn volgens mij een aantal plekken waar we door die combinatie kwaliteit kunnen winnen. En een aantal plekken ook niet. Maar misschien moet je dat dus ook niet overal kunnen. Dus het gaat het delen en het verdelen kan niet overal met die energieopgave. Want die opgave is zo groot dat dat... maar daar moet je goed nadenken over waar doen we het wel en waar doen we het niet.
Maar dat is een heel fundamenteel principe, ontwerpprincipe zou je kunnen zeggen, in die ruimtelijke ordening. Ja. Het besef dat niet alles overal... Dat misschien technisch alles wel overal kan, maar dat dat om allerlei redenen misschien niet wenselijk is.
Ja.
Dus dat je inderdaad, net als bij een bodem- en watersturing,
ja,
veel meer rekening moet houden met de omstandigheden, lokaal, regionaal, provinciaal. En dat je moet kijken van wat past nou precies waar, gegeven die omstandigheden.
Zeker.
En dat betekent dus inderdaad dat het ruimere kader waarbinnen je die ruimtelijke ordening doet, niet alleen wordt bepaald door wat je in die ruimte wil, maar ook wat de ruimte toelaat.
Ja.
En dat als je een systeem hebt of een ordening hebt die past bij wat de ruimte toelaat, dat het vanzelf ook mooier wordt. Is dat onderdeel van dat mooie, het logisch inrichten?
Ja, ja, ik denk dat kijk, mooi, het klinkt heel mooi, de wereld mooier maken, dat willen we allemaal. Dat is denk ik ook de idealist in mij. En ik denk dat op het moment dat je dat vertaalt naar kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit, is dat een best een lastig te pakken begrip. En toch zie je op heel veel plekken dat mensen dat wel heel erg herkennen. Want dit is een plek met kwaliteit. Ik denk dat je als je de gemiddelde Nederlander 10 foto's laat zien van 10 plekken, dat ze daar alle 10 dezelfde plekken aanwijzen als dit vind ik plekken met de hoge kwaliteit en dit vind ik ietsje minder. Hè? Dus, dus daar kunnen we best een sturend begrip van maken.
Toch probeer ik nog een stapje dieper te gaan. Want een hoop mensen zullen zeggen, nou ja, het kan een stuk mooier. Graaf al die hoogspanningsleidingen maar gewoon lekker in, hè, onder de grond. Dan wordt het misschien heel erg duur, maar dan wordt het wel mooier.
Ja.
Maar dat is niet wat jij bedoelt.
Nee, want er zitten natuurlijk ook gewoon beperkingen in wat er kan en wat er wenselijk is. He, dus volgens mij toch weer die parallel met dat ruimte voor de rivieren. Mm-hmm. Daar is het zeker opgelost. Hè? Daarvan had je ook kunnen zeggen, ja, we gaan hele hoge dijken doen. Dus daar zie je natuurlijk wel een parallel van wat er kan. Een andere parallel die ik ook wel interessant vind, die ik ook in het essay benoem, is natuurlijk ook de parallel met hoe we met verkeer om zijn gegaan. Daarvoor kun je natuurlijk ook heel erg zeggen, nou, als er ergens file is, leggen we er een paar banen bij. Maar daar weten we eigenlijk ook, op een gegeven moment komt die file vanzelf weer terug, hoe breed je hem ook maakt. Hè? Met het schrikbeeld van hoe het in Los Angeles bijvoorbeeld gaat. 10 baans wegen waar altijd file staat. Dus ook daarin ga je zoeken naar op welke manier kunnen we nou ervoor zorgen dat dus niet iedereen die auto pakt. Dat is hetzelfde. Die parallel vind ik denk ik met energie ook wel. Hoor. Je ziet nu ook bijvoorbeeld spotjes op televisie van zet je wasmachine niet aan tussen bepaalde tijden. Op RTL is daar gewoon bij het weerbericht wordt er zelfs al genoemd welke tijden je nou het beste je auto op kan laden. Dus er zijn natuurlijk ook een heleboel andere manieren waar je over na kan denken die kwaliteit ten goede komen in plaats van we gaan maar door en we gaan technocratisch zoeken.
Dus aan dat mooiere zit ook een economische en een sociale component. Hè? Het gaat ook over gedrag. Het gaat over de keuzes die we maken over hoe we met elkaar omgaan en hoe we die energie gebruiken.
Zeker.
Als je nou kijkt naar de energietransitie. Hè? De energietransitie gaat over verduurzaming van het energiesysteem. Ik kan me voorstellen dat je zegt, duurzaam is per definitie mooier. Want minder belastend, minder... daar staat een prijs tegenover, namelijk dat het ruimte kost. Hè? Dat je zonneparken nodig hebt, windparken nodig hebt. Wellicht een kerncentrale nodig hebt, afhankelijk van hoe je daarover denkt. Het ontbreken van een lange termijn visie op die energietransitie heeft ook gevolgen voor de manier waarop we met die ruimte omgaan. Dus waarop we nu inderdaad met die energieplanologie probeert ruimte aan tafel te krijgen in dat ruimtelijk ordeningsproces.
Ja.
Wat zijn nou, je noemde in je essay 4 aanbevelingen om te komen tot een integrerende planologie. En laten we proberen om dat even toe te spitsen op die energietransitie. De eerste is, zorg voor ontrommeling van het ruimtelijk beleid.
Ja.
Minder versnippering, minder verkokering en meer samenhang. Kun je daar iets meer over zeggen? Hoe is nu de praktijk en wat, hoe zie je dat dan voor je in de toekomst?
Nou, we maken ontzettend veel beleid in ons land. Daar zijn ook wel eens. Als we daar gewoon mee doorgaan zoals we dat altijd hebben gedaan, en dat komt vanuit die sectoren. Dan merk je op een gegeven moment ook dat tegenstrijdig wordt. Dan gaat het over die stapeling van beleid. En die verkokering, en die zorgt er eigenlijk voor dat die samenhang niet vanzelf ontstaat. We hebben 2 jaar geleden de omgevingswet ingevoerd. Een van de kernpunten daarvan is veel meer samenhang brengen in dat beleid. En daarvan zie je eigenlijk dat heel mondjesmaat eigenlijk maar lukt. Je ziet dat er nog steeds ook een wildgroei is aan nationale programma's op van alles. Hè. Je hebt de NPRS, daar is nu een integrerende slag wordt daar geslagen. Mm-hmm. Maar er waren in het ruimtelijk domein op een gegeven moment meer dan 30 nationale programma's die allemaal hun eigen ding deden. En waar dus heel weinig aandacht was voor die samenhang. Dus daar moeten we echt vanaf het begin mee beginnen. Dus waarom maken we dit beleid? Dat ontrommelen gaat er heel erg over hoe zorgen we nou dat we vanuit een heldere visie bovenaan dat huis, in dat beleidshuis, dat goed doorvertalen naar, en wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor ons energievraagstuk? Wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor ons watervraagstuk of ons verkeersmobiliteitsvraagstuk? Maar dat wel allemaal vanuit een soort vanuit een gedeeld lange termijn visie gebeurt. En als we dat dan weer heel wat concreter maken op een lager schaalniveau, dan gaat dat dus over, maak je nou die woonwijken, wat voor een woonwijken maak je nou? En als je daar ook vanuit, kun je in die woonwijk ook klimaatmaatregelen nemen, maar kunnen die ook bijvoorbeeld energie-neutraal zijn, die wijken? Dus dat gaat dus allemaal uit vanuit die hogere lange termijn visie van, we willen eigenlijk volhoudbare woonwijken bouwen waar we ook over 50, 60, 70 jaar nog kunnen wonen.
Dus eigenlijk zeg jij van, laten we beginnen vanuit een aantal algemene waarden van waaruit we die woonwijk ontwerpen. Laten we daar even bij houden dan, bij die woonwijk.
Ja.
In plaats van te zeggen van, we hebben een stikstofprobleem, we hebben dat probleem, we hebben dat probleem, dat moet allemaal worden opgelost.
Ja.
En we tweaken de bekende methode, tweaken we zo dat het probleem even weer is opgelost.
Ja.
Dus je pleit eigenlijk voor een herijking van de ontwerpprincipes voor onze ruimte in het algemeen.
Zeker, zeker.
Nu is de link tussen jou als planoloog en het feit dat je bij een organisatieadviesbureau wordt in één keer een stuk helderder, want dit is een organisatievraagstuk.
Ja. Zeker.
Want dit gaat ook over de manier waarop wij onze processen hebben ingericht. Hè?
Ja.
Verkoker, technocratisch, ik zou bijna zeggen reductionistisch. Hè? Van elk onderdeel heeft zijn eigen organisatie en zijn eigen organisatieonderdeel. Om te beginnen met de overheden.
Ja.
Bij wie ligt die opdracht om tot die integratie te komen? Is dat inderdaad primair die overheid? En op welk niveau, is dat een top-down proces? Moet het ruimtelijk beleid van de Rijksoverheid, moet die de voorwaarden scheppen voor deze beweging? Of ontstaat het ergens anders?
Nou ja, in de kern is integrerend werk een opdracht voor ons allemaal. Dus daar moeten we met ons allemaal doen. Dan komt er al heel gauw, wordt er geroepen, we hebben regie nodig. Ik vind dat een heel ingewikkeld begrip, regie. Want wat is dat? En ook vooral van wie? Ik denk dat regie vraagt dat we allemaal een stapje naar voren doen. Ik denk dat de overheid daar natuurlijk een belangrijke taak heeft. Maar de overheid heeft volgens mij de belangrijke taak om alle belangen bij elkaar te brengen. Dat is volgens mij ook regie voeren. Dus regie voeren is niet vanuit Den Haag zeggen, daar moet een woning komen en daar moet een kabel komen en wij tekenen het wel even uit. Maar regie voeren is, in dit gebied zouden deze en deze belangen bij elkaar moeten komen. Hebben we deze opgave? En wij gaan ervoor zorgen dat jullie bij elkaar komen. Maar in de praktijk zie je dat door die verkokering eigenlijk die werelden veel te weinig bij elkaar komen. Er zijn ook eigenlijk geen plekken waar dit gesprek gevoerd wordt. Binnen een gemeentelijke organisatie wordt er een energievisie gemaakt, wordt er een woonvisie gemaakt en dergelijke. En dat zijn best wel losstaande trajecten. Dus daar komt dat niet vanzelf bij elkaar. En dat is heel erg hardnekkig. Ook in de wereld. Hè, dus ik ben nu een tijdje zit ik in de energieplanologiewereld, noem ik hem maar eventjes. En zelfs in wat we de energieplanologiewereld noemen, zie je eigenlijk nog steeds twee subwerelden. Want er is een energiewereld die zegt, wij kijken vanuit energie naar planologie. En er is een wereld van ruimtelijke ordenaars die met energievraagstukken bezig zijn. Mm-hmm. En het zijn nog steeds twee los. Ook dat, hè, ze noemen zich allebei energieplanoloog. Maar ook dat zijn nog twee werelden. Hè. Dus ik was recent, mocht ik een praatje houden op een congres. En toen vroeg ik wie durft hier zich volmondig een ruimtemens te noemen. Nou, dat waren er maar 3 of 4 in die zaal. En al die andere mensen identificeerden zichzelf als energiemens.
Als specialist. Op een functie in die ruimte. Ja, precies. Ja, ja, ja.
Dus die mensen komen elkaar niet tegen. En daardoor ontstaat er dus ook ontstaat die wisselwerking waar we het over hadden. Hè? Die kansen die ontstaan niet vanzelf. Dus daar moeten we echt plekken creëren waar er ruimte is en waar en er ook tijd is. Ondanks de urgentie voor die zorgvuldigheid en voor te zorgen dat we met elkaar dat gesprek voeren.
Jij zegt het vergt dat we allemaal een stapje vooruit doen.
Ja.
Mag ik dat vertalen als dat om integrerend te werken, wat jouw tweede aanbeveling is, hè? Zorg voor integrerend werken, dat je gedeeld eigenaarschap voelt.
Zeker.
En dat betekent dus om te beginnen een andere mindset. Hè? Nog niet andere vaardigheid of een andere opdracht, maar wel een andere mindset ten aanzien van het besef dat jij niet de enige bent die in de ruimte iets te doen heeft.
Ja, absoluut. En ik denk dat het volgens mij gaat over niemand kan het in zijn eentje. En ook daarin, en dat is dan ook alweer het overstapje naar mijn derde punt, hè, ook nieuwsgierig zijn naar die ander.
Dat wilde ik er ook aan koppelen. Ja. Want het heeft geen zin om een stapje vooruit te doen als je niet naar links en naar rechts kijkt en zegt van wie staat er al naast me.
Ja, dus, precies. Wie ben je? Hè? En hoe kunnen we dan ook in die nieuwsgierigheid elkaar ook leren kennen en met elkaar gaan zoeken van, oh, jij moet dit doen en ik heb dit doen. We hebben het allebei doen en we kunnen het denk ik ook allebei waarmaken.
Ja.
Ik wil op zijn minst weten van de ander waar die mee bezig is, wat hem drijft en hoe we daarin kunnen samenwerken.
Ja. Jij noemt de ruimte die er dan ontstaat. Hè? Ik zou bijna zeggen de virtuele ruimte, maar je kunt hem bijna fysiek aanwijzen.
Ja.
Noem jij de tussenruimte?
Ja.
Dat is inmiddels een begrip dat ook geëikt is binnen de Ressen en door Geert Thijsman van de Erasmus Universiteit. Daar hebben we het aan deze tafel ook vaker over gehad. Is de tussenruimte meer dan een mindset? Is het ook een ander proces?
Zeker.
Toch?
Ik denk, volgens mij bestaat de tussenruimte uit 3 delen. Het gaat over die mindset. Hè? Het gaat denk ik over ook het fysiek bij elkaar brengen. Ik denk echt dat dat we daarin ook de laatste jaren in het ruimtelijk domein hebben geleerd hoe belangrijk het is om eigenlijk mensen ook echt fysiek te spreken. Want daar ontstaat noem het maar de magie van de planologie. Hè? Dus daar kunnen oplossingen ontstaan.
En ook een gemeenschappelijke taal.
Precies.
Ja, elkaar beter begrijpen.
Dus daar ontstaat die. En dat vraagt om een ander proces. Dus dat is volgens mij de uitkomst daarvan. Hè? Dus ik denk dat je... En ook een proces wat continu is. Dus je ziet nu soms wel dat die dingen ontstaan. Hè? Dus bijvoorbeeld als er aan een energievisie wordt gewerkt of iets dergelijks, dan worden er wel mensen uit andere disciplines aan die tafel getrokken. Maar als die visie af is, dan is ook weer de samenwerking weer weg. Dus het gaat, vanuit die mindset zou je volgens mij ervoor moeten zorgen dat je een proces inricht waarin je elkaar blijft tegenkomen. Niet alleen maar als we over die verre toekomst nadenken, maar ook als we over heel concrete projecten in de ruimte, in de openbare ruimte bijvoorbeeld, met elkaar spreken. Dus je moet ervoor zorgen dat die vrije ruimte er altijd is op verschillende schaalniveaus en op verschillende momenten in de tijd.
Ja. Hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Bijvoorbeeld rond zo'n woonwijk. Hè?
Ja.
Denk je dan bijvoorbeeld aan een soort gebiedstafel waar partijen met elkaar praten over die ontwerpprincipes? Dus nog niet over die problemen en over de concrete, maar ook inderdaad veel meer over de ontwerpprincipes van waaruit je woonwijk gestalte kan krijgen?
Zeker. Dus ik denk dat het, dus voor mij gaat dat eigenlijk, ik noem het altijd maar horizontaal en verticaal samenwerken. Dus dat gaat volgens mij over horizontaal over al die verschillende sectoren, maar ook verticaal over degene die vanuit zo'n, dat het een principe is waarmee je op visieniveau uit de voeten kan, maar waar je ook echt, die ook zo wel zo concreet is, dat ook in de uitvoering je er wat mee kan. He, dus bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens bij een gemeente, dan was er duurzaamheidsbeleid. En dan sprak ik iemand van die plannen in de openbare ruimte, de herinrichting van de straat was. En zei die, ja, duurzaamheid, moet ik nou dat bankje van bamboe maken? Is dat dan duurzaamheid of wat is dat dan? Dus het is ook, dus het vraagt echt ook nadenken over wat betekent, hoe maken we dat concreet? Niet alleen maar een waarde die, dus zijn het waarden die je op die verschillende schaalniveaus en op die verschillende momenten in de tijd ook echt concreet invulling kan geven?
Ja. Nieuwsgierigheid naar doelen van de ander, hè, dat was jouw derde punt, is een essentiële voorwaarde voor dat integrerende werken. Om de simpele reden dat op het moment dat je niet naar links en naar rechts kijkt, dat je nog steeds in die eigen koker blijft zitten.
Precies.
Is dat ook inderdaad de voorwaarde om zeg maar de oplossingsruimte te vergroten? Want op het moment dat jij zegt van ja, ik zit hier aan tafel met de opdracht om het energiesysteem van zo'n woonwijk vorm te geven.
Ja.
En de traditionele manier is inderdaad gewoon infrastructuur verzwaren en nou ja, goed gebruik maken van de lokale bronnen en dergelijke. Hè? Dat kan allemaal, maar dat is het energiesysteem op zich. Maar ontstaat daar dan ook het gesprek over op welke manier gaan we eigenlijk bouwen? En wat betekent dat voor de energiehuishouding? Op welke manier gaan we onze mobiliteit inrichten in die woonwijk? En wat betekent dat voor de energiehuishouding? Dus met andere woorden, energie als functie van ook al die andere opgaven.
Ja, ja, ja. Het gaat om ervoor zorgen dat soort oplossingen ontstaan niet vanzelf. Die ontstaan alleen als je mensen samenbrengt. Moet altijd het denken, vlakbij mijn huis is zo'n oude, een oude ophaalbrug. En daar mag van alles niet. Hè? Dus er mogen geen te zware auto's overheen en weet ik wat allemaal. Dus in eerste instantie werd daar heel technisch naar gekeken. En is daar een woud aan verkeersborden opgehangen. Van de auto mag zo zwaar zijn, zo breed. Weet ik veel wat. Er hangen wel 8 verkeersborden. En dat hielp niet. Totdat iemand anders mee ging denken. En die heeft toen bedacht, nou, nu staan er dus, voordat je die brug op kan, staan er 2 paaltjes. En daar kan dus geen bredere auto door. Dus dat is volgens mij de manier waarop er, dus het ophangen van die borden heeft het probleem niet opgelost. Iemand die heel praktisch bedacht, nou, dan maken we daar die 2 paaltjes. En dan kan het niet. Daar is de oplossing gekomen. En sinds die tijd rijden er geen te zware auto's meer overheen.
Ja.
Dus dat is denk ik in de kern. Wat je rondom die energie ook moet doen. En daarom denk ik wat we net zeiden, die netcongestie is denk ik ook een cadeautje. Daarvoor worden we gedwongen. Hè, dat zijn eigenlijk misschien wel die 2 paaltjes gedwongen om op een andere manier te gaan bekijken. Van hoe gaan we hier nou mee om?
Ja, vierde punt gaat daarop in. Hè. Die zegt ook van om dat anders kijken te stimuleren, benut je verbeeldingskracht. Hè. Met andere woorden, probeer buiten out of the box te denken.
Ja.
Maak de waarden onder het denken zichtbaar. Hè? Vanuit welke waarden proberen we hier nou eigenlijk vat te krijgen op die ruimte? Ik sprak ooit een ambtenaar die zei van, weet je, als je ergens een pilot van maakt, dan lukt bijna alles.
Ja.
Omdat dan het leren voorop staat. Hè? Omdat je dan heel bewust dan zegt van, oké, we gaan dingen proberen en we mogen er iets van leren. Het mag ook mislukken, maar dan hebben we er in ieder geval iets van geleerd. Ja. En hij zei erachteraan, maar je kunt moeilijk van alles een pilot maken. En mijn reactie daarop was, ja, maar je kunt wel bij elk project vooraf nadenken over wat wil ik hier nou precies gaan doen en wat wil ik hier nou van leren en hoe sturen we dan bij. Met andere woorden, die procesbewustzijn, dat procesbewustzijn is een heel belangrijk aspect van in die tussenruimte, lijkt mij.
Ja, zeker. En ik denk dat die verbeeldingskracht is denk ik ook een van de kernpunten van, toch weer helemaal terug naar het begin, van die planologie. Hè. Dus het schetsen, het voorstelbaar maken, hoe ziet dat er dan straks uit? Dat is natuurlijk het mooie van, vind ik, het mooie van dat vak. Hè? Je kan bedenken, er is nu een plek waar nu nog niks is. En dan gaan we met z'n allen nadenken over en hoe kan dat er straks uitzien. En als je dat doet op een manier waarop je dat voorstelbaar maakt, dan is dat ook aanstekelijk voor anderen. Mm-hmm. Het voorbeeld van Bosk in Leeuwarden vind ik fascinerend. Daar hebben ze een aantal jaar geleden in de zomer hebben ze daar een hele grote bakken met bomen. Het was een wandelend bos, heeft de hele zomer door de stad van plein naar plein. Dan stonden ze op het ene plein, maakten ze een hele processie van, maakten ze iets fantastisch van. Ja, maar wat de kern van het verhaal was, dat mensen toen merkten, oh, dit plein wordt veel prettiger als hier bomen staan. Die bomen die dat wandelende bos, dat trok weer verder. Maar wat er van over is gebleven in Leeuwarden, dat eigenlijk iedereen zegt, nou, die vergroening en meer bomen op die pleinen maakt onze pleinen veel prettiger. En daarachteraan kwam dus de hele vergroeningsopgave voor die hele stad. Dus daarmee heb je eigenlijk laten zien wat je wil. Dit is wat we hier willen. Dit is hoe het eruit kan zien. Dus je hebt die verbeeldingskracht gebruikt. En dat is eigenlijk aanstekelijk gewerkt voor iedereen. Want vervolgens is eigenlijk heel Leeuwarden zei, ja, dit willen we.
Dat is een mooi voorbeeld, omdat ik denk dat wat er in die tussenruimte gebeurt, als je dat alleen maar met woorden weer terugbrengt naar het Huis van Thorbecke, hè, naar de reguliere besluitvormingsgremia, wat heel moeilijk overdraagbaar is om dat proces wat er in die tussenruimte is gebeurd, om dat mee te nemen naar die gremia die er niet bij waren.
Ja.
Dus op het moment dat je beelden gebruikt, op het moment dat je dit soort ervaringen gebruikt, dan wordt het ook voor die wereld veel voorstelbaarder.
Ja.
Ik denk bijvoorbeeld aan een gemeenteraad die uiteindelijk wel gewoon een besluit moet nemen. Even terug naar dat organisatieadvieswerk. Hè? Want de vraag is natuurlijk van hoe bevorder je nou in beleid, in organisatieontwikkeling en dergelijke, dat dit soort processen regulier worden in plaats van uitzonderingen. Hoe zorg je nou voor die kanteling de manier waarop we dit soort processen vormgeven? Hoe zorgen we er nou voor dat de tussenruimte niet een exotisch begrip blijft, maar een normale manier van werken?
Ja, ik denk op twee manieren. Ik denk als allereerste moet die wens echt ook vanuit de directie of het management komen. Daar moet het echt omarmd zijn. Die moeten de waarde van tussenruimte zien.
Dus het management van de betrokken organisaties.
Ja.
Zowel bedrijven als overheden.
Ja. 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 En je ziet dus ook heel vaak eigenlijk dat de succesvolle organisaties, hè, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven, dat die succesvol zijn omdat het dus gestart is. Of dat daar, nee, niet gestart. Het kan best van onderop starten, maar omarmd is door het management. Die moeten die ruimte geven. Dus wat als jij alleen maar de hele dag aangestuurd wordt op hoeveel op hele kwantitatieve doelen, dan zul jij ook vanzelf zo blijven werken. Dus als jij niet wordt gewaardeerd voor de tussenruimte, dus daar moet het beginnen, of daar moet het omarmd worden. Vanuit daar moet daar ruimte gegeven worden om van onderop te groeien. Dus het komt van boven en van beneden. Dat is denk ik het ene. En het tweede vraagt denk ik ook gewoon discipline. Het vraagt van iedereen. Het is natuurlijk veel makkelijker, denk ik ook, om het te blijven doen zoals je het doet. Ik had recent nog een gesprek bij een gemeente en die hadden aan de voorkant bedacht, we willen dit proces op een andere manier doen. We willen hier integrerend gaan werken. En al bij het eerste gesprek wat we zeiden, ja, dat is wel best wel veel gedoe. Hè? Toen zei ik, ja, maar je wou het toch anders doen. Dus het vraagt ook die discipline. Dus het is niet makkelijk. En daarom denk ik ook dat die tussenruimte ook kan dienen als een soort van plek. Ik noem het soms ook een beetje gekscherend, soort van lotgenotenoverleg. Het is ook gewoon integrerend werken is echt hard werken. En dat is niet makkelijk. En dat vraagt discipline. Dus dan is het ook wel fijn om gelijkgezinden tegen te komen. Zodat je denkt, nou, ik ben gekke Henkie niet in mijn eentje. Maar er zijn in heel ons land nog veel meer gekke Henkies die datzelfde willen.
De grootste vijand van een vernieuwende aanpak is natuurlijk de urgentie in de oude aanpakken. Dus met andere woorden, de netcongestie. Ja. De 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan en die allemaal roepen van ik wil snel dat het opgelost wordt. Want ik kan niet groeien. De economische vertaling. hoe ga je om met die urgentie? Hoe kun je daar, is het meer zoiets van, nou, de winkel blijft open tijdens de verbouwing. Hè? Moeten we gewoon aan de slag gaan en zeggen van, nou ja, de urgentie is en we moeten blijven handelen. Maar ondertussen moeten we dat andere leertraject in om die tussenruimte echt een kans van slagen te geven op de langere termijn?
Ja, natuurlijk moeten we dingen doen. En tegelijkertijd denk ik ook dat we ons moeten beseffen dat we best wel tijd hebben. Dus een ruimtelijke processen duren gewoon jarenlang. Dus daar zit echt wel wat ruimte in. Dus om daar. Dus dan voelt het misschien in het kader van die urgentie. Alsof je geen tijd hebt om even. Want dat zou dan bijvoorbeeld. Die ruimte. Het is niet dat je opeens 8 jaar de tijd neemt. Maar wat is op een gemiddeld ruimtelijk project? Heeft een looptijd van 8 jaar. Nou, neem daar nou eens een maand extra de tijd voor. Om even goed na te denken, om die tussenruimte op te zoeken, om plaats te maken voor zorgvuldigheid. Ik geloof dat als je dat aan de voorkant doet, dat je die daarna in de loop van de tijd ook zelfs wel weer terug kan winnen, die tijd. Ja. Want anders dan kom je elkaar toch een keertje tegen. Ja. En dan is het misschien juist veel. Kost het juist veel meer tijd om een botsing en ruimtelijke botsing later op te lossen. Dus ik denk dat we ons niet gek moeten laten maken door het woord urgentie. Ook bijvoorbeeld in de woningbouw zie je, er is urgentie om snel te bouwen. Maar door alleen maar te blijven roepen, we moeten snel bouwen, gaan we ook niet sneller bouwen. Dat gaat toch over elkaar vinden, dat gaat toch over urgentie. En dat is denk ik bij energieplanologie hetzelfde. Het is gewoon een noodzaak om daar om die ruimte te creëren. En die ruimte is er ook echt wel in zo'n lang traject, wat een ruimtelijk traject is.
Nou, misschien is het ook wel de moeite waard om, als het doel is een mooiere wereld te maken, om juist iets meer tijd te nemen en misschien ook te accepteren dat het misschien iets langer zelfs dan duurt. Omdat de uiteindelijke uitkomst misschien wel veel meer waarde in zich heeft en veel meer oplevert in allerlei termen dan we op de oude weg doorgaan.
Ja, en vanuit de woningbouw hebben we recent geleerd. Hè, dus er zijn een aantal gemeenten die experimenteren met wat zij dan de 100 dagen aanpak noemen. Die zeggen, we gaan helemaal in het begin, dit zijn belangrijke projecten, dan gaan we 100 dagen full swing met een groep eigenlijk in de tussenruimte in. Hè, dus daar gaan we. En dat klinkt dan ook klinkt ook best wel lange, 100 dagen, of in ieder geval relatief. En daarin weten we dat dat uiteindelijk dus ook tijdversnelling oplevert. Dus die ruimte, die tussenruimte benutten, daar met elkaar het gesprek voeren, mm-hmm. Daar ook echt de tijd voor nemen, levert verderop in de processen tijdswinst op. Dus voor de urgentie helpt het. En het belangrijkste is inderdaad dat het veel meer kwaliteit oplevert, dat mensen elkaar beter kennen, beter leren kennen en met elkaar dus ook daarin elkaar beter weten te vinden.
Ja. Waar ben jij hoopvol over? Zijn er signalen waarvan jij zegt van, ik denk dat we de goede kant op gaan? Of zeg je van, nou, we hebben nog echt een flinke strijd te leveren om dit voor het voetlicht te krijgen?
Als we ons beperken tot energieplanologie. Ja. Kijk, hoopvol over de rest van de wereld weet ik niet zo goed. Maar daar waar als je naar energieplanologie hebt, dan ben ik om twee redenen best wel hoopvol. Ten eerste is de geboorte van die term energieplanologie heeft er in ieder geval voor gezorgd dat het er nu op heel veel plekken over gaat. En dat die werelden elkaar opzoeken. Dus daar is eigenlijk echt iets gebeurd de afgelopen 2 jaar. Ik denk misschien zelfs vooral het afgelopen jaar is daar echt een versnelling in gekomen. Dus daar ben ik hoopvol op, dat die werelden elkaar kan vinden. En de tweede reden waarom ik hoopvol ben, is dat ik ook vooral zie dat er niet alleen aan de overheidskant ook heel veel beweging op zit, maar juist ook aan de kant van de energiebedrijven en dergelijke. Dus dat een partij als Alliander een afdeling energieplanologie aan het opbouwen is. Dus dat het van beide kanten komt, daar word ik wel hoopvol van. Want dat is volgens mij waar het vandaan moet komen.
Dus ook al bestaat het niet, het is toch goed dat het er is.
Ja,
nou tijdelijk.
Zie het als het tijdelijk. Dus het laat zien dat er aandacht is voor het samenbrengen van die werelden.
Ja. Jeroen, ik dank jou heel hartelijk voor dit gesprek.
Ja,
Platform Leo gaat de dialoog, het maatschappelijk discours over energieplanologie natuurlijk nauw volgen. Dus wellicht spreken we elkaar nog bij een andere gelegenheid nog eens een keer hierover. Veel dank voor jouw toelichting en voor jouw openhartigheid.
Ja.
Ik wens de luisteraars ook veel luisterplezier met deze podcast, maar vooral ook inderdaad met de andere podcast die wij eerder hebben opgenomen. De serie Leo in Gesprek is terug te luisteren via onze website www.platformleo.nl of via Spotify en Apple. Dat is gewoon vrij toegankelijk en daar hebben we ook eerder mensen uit dit veld aan het woord gelaten. Wij komen terug met nieuwe afleveringen en mocht je geïnteresseerd zijn in wat Platform Leo nog meer doet, op diezelfde website platformleo.nl is veel meer informatie over ons te vinden. Graag tot de volgende keer.